We gaan met elkaar vanavond uit Johannes 6 lezen vanaf vers 35. Misschien bij vers 34 te beginnen. Ze zeiden dan tot hem: Heere, geef ons altijd dit brood. En dan vers 35. Jezus zei tot hen: Ik ben het brood des levens. Wie tot mij komt, zal nimmer meer hongeren. En wie mij gelooft, zal nimmer meer dorsten. Maar ik heb het u gezegd dat gij niet gelooft, ook al hebt gij mij gezien. Alles wat mij de Vader geeft, zal tot mij komen. En wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Want ik ben van de hemel nedergedaald, niet om mijn wil te doen, maar de wil van hem die mij gezonden heeft. En dit is de wil van hem die mij gezonden heeft, dat ik van alles wat hij mij gegeven heeft niets verloren laten gaan, maar het opwekken ten jongste dagen. Want dit is de wil mijns Vaders, dat een ieder die de Zoon aanschouwt en in hem gelooft, eeuwig leven hebben, en ik zal hem opwekken ten jongste dagen. De Joden dan morden over hem, omdat hij gezegd had: Ik ben het brood dat uit de hemel neergedaald is. En ze zeiden: Is dit niet Jezus, de zoon van Jozef? Hoe zegt gij nu: Ik ben uit de hemel nedergedaald? Jezus antwoordde en zeide tot hen: Mord niet onder elkander. Niemand kan tot mij komen, tenzij de Vader, die mij gezonden heeft, hem trekken. En ik zal hem opwekken ten jongste dagen. Er is geschreven in de profeten, en ze zullen allen door God geleerd zijn. Een ieder die het van de Vader gehoord en geleerd heeft, komt tot mij. Niet dat iemand de Vader gezien heeft. Alleen die van God komt, die heeft de Vader gezien. Voorwaar, ik zeg u, wie gelooft, heeft eeuwig leven. Tot zover deze woorden. U begrijpt natuurlijk wel, als u zo'n heel stukje onderwijs van de Jezus hebt, dan begrijpt u wel dat het Johannes-evangelie totaal anders is dan het Matthäus, Marcus en Lucas-evangelie. Johannes gaat veel dieper op de zaken in, gaat veel meer over de leer van Jezus, terwijl Matthäus, Marcus, Lucas veel fragmentarischer zijn en veel meer over de gebeurtenissen handelen en niet zozeer over het onderwijs van de Heer Jezus. We zitten nog in die situatie van dat de Heer Jezus die 5000 gespijzigd heeft en dat de Heer Jezus uit gaat leggen. Ze zochten Jezus en toen zei Jezus: Ja, jullie zoeken me eigenlijk alleen maar omdat jullie verzadigd zijn van de broden. Maar het gaat jullie niet om mij. Het gaat jullie alleen maar om dat wat jullie ontvangen, dat willen jullie krijgen. Maar jullie gaan aan mijn persoon voorbij. Het gaat jullie niet om wie ik ben. Dat zien we ook vandaag nog wel eens, dat mensen wel willen geloven, maar dan denken ze: ja, wat levert het op? Wat brengt het mij? Wat geeft het mij? En als dat ons motief is om te geloven, ja, dan zitten we op een verkeerd spoor. Geloven in Jezus, dat betekent je toevertrouwen aan hem en je wil hem leren kennen en het gaat om hem als persoon. Nou, als de Heer Jezus het heeft over dat ware brood, als hij het heeft over het brood van God dat uit de hemel neerdaalt, wat aan de wereld het leven geeft, dan komen ze maar tot één slotsom: geef ons altijd dit brood. En we hebben de vorige keer ook gezien dat deze Samaritaanse vrouw in hoofdstuk 4 zei: geef me dan maar dit water. Zij zeggen: geef me dit brood. En die Samaritaanse vrouw die zei: geef me dit water, want dit heb ik nodig. Nou, inderdaad, in die tijd zeker brood en water waren van levensbelang. Waren levensbelangrijk, brood en water. Als je kijkt naar, misschien wel goed om dat toch eventjes erbij te halen, als je kijkt naar de Hof van Eden, daar stond de boom des levens, om daarvan te eten, de boom des levens. Maar daar was ook een rivier die ontsprong daar. Daar was ook het water des levens in de Hof van Eden. U weet wel, hè? Daar ontsprong een rivier en die verdeelde zich in vieren, maar de bron was in de Hof van Eden. Het brood des levens, het water des levens, de boom des levens, het water des levens, waren in de Hof van Eden. En de mens is uit de Hof van Eden weggestuurd en ja, mist nu dat brood des levens, mist nu de boom des levens. En dat is heel, heel wonderlijk om te zien dat er Jezus op een gegeven moment heel duidelijk zegt, hier in dat 35e vers, ik ben het brood des levens. Ik ben dat brood des levens. Wie tot mij komt, zal nooit meer hongeren. Wie in mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben. In Johannes 6 gaat het over het brood des levens. En dan vergelijkt er Jezus dat zelfs met het manna wat uit de hemel naar beneden komt. Het nederdalende brood. Ik ben het brood des levens. Als je kijkt in Johannes 7, dan weten we waarschijnlijk wel, dan staat er, als iemand dorst heeft, hij komen tot mij. En drinken uit hem die geslagen is. Hè? Dat staat letterlijk in Johannes 7, vers 37. Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Nou, Exodus 16 gaat over het manna. Exodus 17 gaat over de rots die geslagen wordt. En je ziet hier als het ware dat hier Jezus de vervulling is van dat wat er in het Oude Testament gebeurd is. De rots die geslagen werd, waaruit het water tevoorschijn kwam. Het brood wat uit de hemel neerdaalt. En Jezus zegt heel terecht, ja, en dat heeft hij ook in het vorige hoofdstuk gezegd, deze schriften, dat woord van God wat jullie onderzoeken, het gaat over mij. Je vindt mij op elke bladzijde van de Bijbel terug. En dat manna, ik ben dat manna. Dat water, ik ben dat water. Bij mij vind je dat leven. Weet je, de Jezus die maakt dat daar duidelijk. Ik ben het brood des levens. En wat staat er dan in datzelfde vers? Ja, dan zegt de Jezus aan het eind, maar ik heb het u gezegd. Ik heb het u gezegd dat gij niet gelooft. Nou, dat is al een domper, hè? Jezus zegt, ik ben het brood des levens. Ja, ik heb jullie verteld. Jullie geloven niet. Hoe kon de Jezus dat zo zeggen? Maar ik weet het, jullie geloven niet. Nou, de Jezus keek natuurlijk in het hart van deze mensen. En die wist wat er in het hart van deze mensen was. Maar de Jezus zei ook heel onomwonden, ja, jullie geloven niet. Jezus had een afwijzing gekregen in Jeruzalem, van de Joden die daar waren. En nu kreeg hij een afwijzing in Galilea. Jullie geloven niet. Ondanks dat jullie het gezien hebben. Ondanks dat jullie het gehoord hebben. Hoe kwam dat dan? Ach, dat wist de Jezus al voordat hij hier op deze aarde kwam, dat ze niet zouden gaan geloven. Weet u dat het letterlijk staat in Handelingen 28, daar haalt Paulus een gedeelte aan uit Jesaja. Ze hebben ogen, maar ze zien niet. Ze hebben oren, maar ze horen niet. Jullie geloven niet. En de Jezus confronteert het Joodse volk met hun ongeloof. En dat was niet zomaar iets nieuws. Maar dat, ja, hoe moeilijk het ook is, dat was Gods ondoorgrondelijke plan. Vandaar dat daar staat dat hier Jezus zegt, alles wat mij de Vader geeft, zal tot mij komen. Oei, dat is een moeilijke uitspraak, hè? Alles wat mij de Vader geeft, zal tot mij komen. En wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Weet u dat drie hoofdstukken verder iemand uitgeworpen werd? Lees het maar in Johannes 9. Daar heb je de blind geborene die genezen wordt. En er wordt hem gevraagd, wie heeft hij dan genezen? En dan vertelt hij iets over Jezus. En dan staat er, in vers 34, zij antwoorden, van Johannes 9, zij antwoorden en zeiden tot hem, gij zijt geheel in zonde geboren en wilt gij ons leren? Zo van, en wat staat er dan? En zij wierpen hem uit. Ze banden hem als het ware uit de synagoge. Je mag hier nooit meer komen. Nou, Jezus zegt, wie tot mij komt, zal ik nooit uitwerpen. En toch wilden ze niet komen. Weet u dat hier letterlijk staat? Alles wat de Vader mij geeft, zal tot mij komen. Met andere woorden, wij weten allemaal, je kunt alleen tot de Vader komen, dan door Jezus. Maar staat hier dan ook niet, je kunt alleen tot Jezus komen, dan door God? Dan door God de Vader? Want alles wat de Vader mij geeft, zal tot mij komen. Dat is een werk van God. Dat is een werk van God, waardoor mensen tot Jezus komen. En omdat ze tot Jezus komen, komen ze ook tot de Vader. Wonderlijk is dat, hè? Er kan niemand tot Jezus komen dan door God de Vader. Je kunt soms mensen haarfijn uitleggen wie Jezus is, maar als God de Vader niet aan het werk is, dan is het vruchteloos. God is aan het werk. God doet dat. En de Heer Jezus zegt hier heel duidelijk van, ja, alleen door de Vader kunnen mensen tot mij komen. En alleen tot God door de Vader, kunnen mensen alleen door mij komen. Daarin zijn ze volkomen één, Gods ondoorgrondelijke plan. Weet u, nog iets over wat ik net aanhaalde. Jezus zegt hier heel duidelijk, ik heb u gezegd dat gij niet gelooft. Nou, Petrus die haakt hierin op deze gebeurtenis in 1 Petrus hoofdstuk 2. In 1 Petrus hoofdstuk 2. In 1 Petrus hoofdstuk 2, daar staat in vers 4. En komt tot hem de levende steen. Hier vergelijkt Petrus de Jezus met een levende steen. Door de mensen wel verworpen. Maar bij God uitverkoren en kostbaar. Hier is het eerste. De steen, de levende steen, door de mensen verworpen. Als je iets verder leest, dan staat er in vers 7. U dan die gelooft, geldt dit kostbare. Maar voor de ongelovigen geldt de steen die de bouwlieden. Wie waren die bouwlieden? Dat was het Joodse volk hier in dit stukje. De steen die de bouwlieden afgekeurd hadden, die is geworden tot een hoeksteen. En dan komt er een heel moeilijk vers. Want als u dan kijkt in vers 8, of laten we het even doorlezen. De steen die de bouwlieden afgekeurd hadden, die is geworden tot een hoeksteen en een steen des aanstoots en een rots der ergernis door hen die zich daaraan in hun ongehoorzaamheid aan het woord stoten. En dan heb je wel een hele moeilijke zin. Waartoe zij ook bestemd zijn. Dat is moeilijk, hè? God had het Joodse volk ertoe bestemd dat ze niet zouden geloven. Als volk. Dat is moeilijk, hè? Maar dat wist God wel van tevoren. En daar heeft God dat Joodse volk in zijn heilsplan ingeschakeld om uiteindelijk de Messias te verwerpen, de Messias te laten sterven, zodat wij behouden kunnen worden. Ziet u hier ook een stukje heilsgeschiedenis, hè? In Johannes 6? Dat dit zo, ja, zo diep gaat, hè? Ik heb je gezegd, je gelooft niet. Want Gods plan was dat, hè? Dat het Joodse volk de Heer Jezus zou verwerpen. Je ziet wel dat de Heer Jezus zegt, maar degene die God de Vader aan mij geeft, die zal ik niet verwerpen. Zal ik geenszins uitstoten. Dan moet ik vaak denken aan David, die als jong overwinnaartje verworpen werd en op de vlucht ging. En op een gegeven moment was David bij de spelonk Adulam en er kwamen zijn vader en moeder bij hem. En iedereen die schuldeisers had en iedereen die in de problemen geraakt waren, ze kwamen allemaal bij David en ze sloten zich bij David aan. En David zei, kom maar bij mij. Want bij mij Ik zal je niet verwerpen, bij mij ben je volkomen veilig. Nou, dat is eigenlijk hetgeen wat hier zo ook naar voren komt. Dat Jezus zegt, ik zal jullie niet verwerpen. Als we nog iets verder kijken, dan staat er in vers 38, want ik ben in de hemel van de hemel nedergedaald, niet, dan gaan we weer terug naar Johannes 6, niet om mijn wil te doen, maar de wil van hem die mij gezonden heeft. En dit is de wil van hem die mij gezonden heeft, dat ik alles wat hij mij gegeven heeft, niets verloren laten gaan, maar het opwekken ten jongste dagen. Weet je, heel veel rabbies, ook in de tijd van Jezus, Jezus was één van de rabbies. En heel veel rabbies waren erop uit om zo'n groot mogelijke groep volgelingen te krijgen. En hoe meer volgelingen een rabbi had, hoe bekender een rabbi werd in Israël. En het was tot eer van de rabbi. En Jezus zegt, joh, als je mij wilt vergelijken met al die andere rabbies, daarvoor ben ik niet gekomen. Ik ben niet gekomen om in het middelpunt te staan van een hele grote groep mensen die zeggen, nou, dit is rabbi Jezus hoor. Dit is de grootste rabbi die er is, met de grootste aanhang. Jezus zegt, nee, ik ben niet voor mijn wil hier gekomen. Ik ben gekomen voor de wil van God, om zijn wil te doen. Niet voor mijzelf, maar voor de eer van de Vader. Niet voor mezelf, maar voor de Vader. Niet om mijn wil te doen, maar voor de wil van hem die mij gezonden heeft. En dan staat iets heel bijzonders hier in dat 39e vers. Daar staat, alles wat hij mij gegeven heeft. Zie je het staan in vers 39? Alles wat hij mij gegeven heeft, daar zal ik niets van verloren laten gaan. Weet je, die mensen die in God geloofden, of die in Jezus gingen geloven, ja, waren eigenlijk twee keer gered. De eerste keer waren ze gered op het moment dat de Vader ze overgeeft aan de Zoon. In het handelen van de Vader. De Vader geeft deze mensen aan de Zoon. Alles wat de Vader mij gegeven heeft, nou, dat is iemand die zich in de handen van God geeft, begeeft, overgeeft en God de Vader geeft deze persoon over aan Jezus. Dat is het eerste. En het tweede is, en alles wat de Vader mij gegeven heeft, dat zal ik niet verloren laten gaan. Dat ben je twee keer behouden. Weet u dat het ook letterlijk in Johannes 10 staat? Laat het maar even lezen in Johannes 10 vers... Vers 28. Daar staat, misschien vers 27 te beginnen, mijn schapen horen naar mijn stem en ik ken ze en ze volgen mij. En ik geef hun eeuwig leven en zij zullen voorzeker niet verloren gaan in eeuwigheid, want niemand zal ze uit mijn hand roven. Hier zie je de behoudenis in Christus. Hij staat in voor ons behoud. Maar het gaat nog verder. Daar heb je het weer. Wat mijn Vader mij gegeven heeft, gaat alles te boven. Niemand kan iets roven uit de hand van mijn Vader. Wat mijn Vader mij gegeven heeft. Hier zie je het werk van God de Vader in ons persoonlijk. De Vader, we zijn zijn eigendom, we zijn in de handen van de Vader. En dan ook nog eens een keer in de handen van de Heer Jezus. De handen van de Vader, en daar zit Theo Niemeyer, en dan de handen van de Heer Jezus. Nou, wie kan ons daar nog uit te halen? Zo zie je de handen van de Vader en de handen van de Zoon met naar elkaar toe komen. Elk kind van God wordt door God de Vader als het ware overhandigd aan Jezus. En Jezus mag erover waken. En hij zal ervoor zorgen. Hem staat er zo mooi hier in een stukje. Staat er in vers 40. Dan wordt de wil van de Vader heel duidelijk geformuleerd. De wil van de Vader is dat een ieder de Zoon aanschouwt. de Zoon. Want God zelf kun je niet aanschouwen. Er staat in Exodus, niemand kan mij zien en blijven leven. Want God is voor ons niet te bevatten, niet te zien. Stelt u zich voor dat je op een gegeven moment kunt zeggen, ja, ik heb God gezien. Ik heb God gezien. Nou, dan kun je ook zeggen, nou, zo ziet God er dan uit. Maar God is niet te zien. God is niet te vatten. God is niet, past niet in ons bevattingsvermogen. God is voor ons niet te zien. En daarom staat ook heel duidelijk in de Bijbel, God is voor ons niet te zien. Die is veel groter dan ons bevattingsvermogen. God heeft zich kenbaar gemaakt door zijn Zoon. En daarom zegt God, en dit is mijn wil, dat jullie mijn Zoon aanschouwen. Want als jullie mijn Zoon aanschouwen, zien jullie de Vader. Door de Zoon. Hem aanschouwen. En hem aanschouwen kan alleen door het werk van de Geest van God. Toen de Geest van God uitgestort werd, toen had God ons zijn geest gegeven om hem te kunnen aanschouwen. Dat staat ook letterlijk in 1 Korinther 2, dat wij door de Heilige Geest de diepten van God kunnen leren kennen. Op geen enkel andere manier. Door de Geest van God kunnen we hem aanschouwen. En door de Geest van God kunnen we hem aanschouwen door het woord van God. Hem aanschouwen. Hem zien, weten wie hij is. Hem aanschouwen. En dan staat daar direct ook achter, in dat 40ste vers, en ieder die de Zoon aanschouwt en in hem gelooft, heeft eeuwig leven. En ik zal hem opwekken ten jongste dagen. Ik heb dat wel eens meer verteld, ook hier in de behandeling van Johannes-evangelie. Zodra je tot het geloof in Jezus komt, dan heb je het eeuwig leven. Dat ontvang je niet bij de wederkomst, dat ontvang je niet bij je sterven, maar je hebt nu het eeuwig leven. In ons. Maar straks worden we ook nog eens opgewekt ten jongste dagen, of misschien een betere vertaling, de laatste dag, aan het einde. Dan hebben we niet alleen het eeuwig leven in ons, maar ook om ons heen. Want ons lichaam, ja, daar worstelen we vaak nog wel eens mee. Laten we even kijken in de Romeinenbrief, in Romeinen 7 vers 24, want ons lichaam, ja, dat mogen we wel aan hem toevertrouwen als een levend, heilig offer, wat ik ook zondagmorgen vertelde, waarop het vuur van God neerdaalt als een offer, toen niet in de tempel, maar juist buiten de tempel. Maar Paulus zegt op een gegeven moment in vers 24 van Romeinen 7, wie zal mij verlossen uit het lichaam deze dood? En ik denk dat wij allemaal als kinderen van God, hoewel wij het eeuwig leven bezitten, hoewel we kinderen van God zijn, we dat niet elke dag volop ervaren in ons lichaam. Ons lichaam heeft nog steeds te maken met de aanwezigheid van de zonde. En ons lichaam behoort nog steeds eigenlijk bij die oude schepping die gevallen is. En dat lichaam, ja, dan denk je van, als je dan naar dat lichaam kijkt, dan denk je van, ja, hoe zit het dan met mij? Maar er staat er zo mooi, hè, in Romeinen 8 ook, Romeinen 8 vers 10 en 11. Misschien vers 9 te beginnen. Gij daarentegen zijt niet in het vlees, maar in de geest. Althans, indien de geest van God in u woont. Indien iemand echter de geest van Christus niet heeft, die behoort hem niet toe. Indien Christus in u is, dan is wel het lichaam dood vanwege de zonde. Maar de geest is leven vanwege de gerechtigheid. En in de geest van hem die Jezus uit de doden heeft opgewekt in u woont, dan zal hij die Christus Jezus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. En hier staat, hij zal u opwekken ten jongste dagen. Dan is er nog een geweldige hoop, toekomst, ook voor ons lichaam. Zo zelfs dat in de Johannesbrief staat, wanneer Jezus Christus terugkomt, dan zullen wij aan hem gelijk zijn. Dan zullen we verheerlijkt zijn. Aan hem gelijk. Dan wordt de verlossing volkomen. Nou, dan komt er een hele bijzondere opmerking. Als Jezus dat uit gaat leggen, dan staat er in vers 41, de Joden dan morden over hem. Hier wordt een woord gebruikt, de Joden. Ja, die woonden ook in Galilea hoor. Die hoorden ook bij het Jodendom, de Joden. Of ze nou in Jeruzalem woonden of in Galilea, het waren allemaal de Joden. Hier wordt het volk als het ware samengevat in die ene term, de Joden. De Joden dan morden onder hem. Dat is een woordje, dat morden, wat we in het Oude Testament ook veel tegenkomen. Als u dat leest in Exodus, laten we heel even die teksten erbij opslaan in Exodus 15, vers 24. Exodus 15, vers 24. Ze kwamen bij een plaats Mara, net door de Schelfzee. En dan staat er in vers 24, toen morde het volk tegen Mozes en zeiden, wat moeten we drinken? Het volk morde tegen Mozes. In hoofdstuk 16, vers 2, hoofdstuk 16, vers 2 van Exodus, en in de woestijn morde de gehele vergadering de Israëlieten tegen Mozes en Aaron. Hoofdstuk 17, vers 3. Wat staat er? En het volk dorste daar naar water. Het morde tegen Mozes. Het volk was aan het morren. En in hoofdstuk 16, vers 17. Als we nou even teruggaan. Hoofdstuk 16, vers 17. Daar zegt de Heer, of vers 7 bedoel ik, hoofdstuk 16, vers 7. Daar staat in het middelste gedeelte, omdat hij uw gemor tegen de Heere gehoord heeft. Want wat zijn wij dat gij tegen ons mort? Er staat wel, ze morden tegen Mozes, maar uiteindelijk morden ze tegen God. En uiteindelijk heeft God ook zijn volk daarover gestraft en veroordeeld. En vandaar dat Jezus nu tegen deze Joden heel duidelijk zegt, mord niet, want je mordt tegen God. Je hebt het tegen hem, tegen hemzelf. Nou, dan komen we bij het laatste voor vanavond. Want ze zeggen, u zegt nou wel dat u dat brood bent wat uit de hemel neergedaald is, maar we kennen je vader. Wij kennen ook je opa, Jacob. Hoe kun je dan zeggen dat je bij God vandaan komt? Dus ze begrijpen het niet en ze ontkennen de godheid van Jezus. En broeders en zusters, als je nu naar het Joodse volk kijkt, gewoon het volk aan zich, dan zal het Joodse volk ook vandaag nog steeds niet erkennen dat Jezus de Zoon van God is. Ze zien hem als een aards iemand, maar niet als de Zoon van God. Dan staat er in vers 44, daar wil ik dan mee afsluiten, vers 44 tot en met 47. Daar staat, niemand kan tot mij komen, tenzij de Vader hem trekken. Nou, is dat een soort mechanisch trekken, dat de Vader iemand naar hem toe trekt of zo? Nou, ik denk het niet, ik geloof het niet, maar er komt een moment dat het Joodse volk geen andere kant meer op kan. Echt niet. Want dan staat er een hele bijzondere uitspraak vanuit Jesaja. Daar staat in vers 45, er is geschreven in de profeten, en zij zullen allen door God geleerd zijn. Zo, dat is wat. Dan kun je als mens praten wat je wilt. de mooiste evangelisatieboodschap houden, het op een hele aanschouwelijke manier doen, maar het komt niet aan. Alleen op het moment dat God gaat spreken. Alleen op het moment dat God gaat ingrijpen. Dan komen ze tot geloof. En dat staat ook letterlijk, ja, misschien toch wel goed om het even erbij op te slaan in Jesaja 54. Dat gaat over het herstel van Israël. Het herstel van Israël. Jesaja 53 over de knecht des Heren die leidt, het lam dat voor ons geslacht wordt. En dan Jesaja 54, dat gaat over Sion's heerlijke toekomst. Over het Messiaanse Rijk wat aan zal breken. En dat staat er inderdaad in dat 13e vers. Wat een moment zal dat zijn, want dan zal het Joodse volk, dat staat ook in Jesaja 2, het Joodse volk zal onderwijs geven over de hele wereld. Ik heb dat zondag ook heel even aangehaald, dat er geen volk is dat zoveel talen spreekt als het Joodse volk. Dan zal het Joodse volk wereldwijd onderricht geven over de wet. Wie heeft hem dat geleerd? Nou, hier staat het in vers 13. Al uw zonen zullen leerlingen van de Heere zelf zijn. De Heere zelf zal hen onderwijzen. God zal hen trekken. En op dat moment zal het volk van Israël in zijn geheel tot geloof komen. Maar dan eindigt de Jezus zo mooi met de woorden in vers 47. Voorwaar, ik zeg u, Johannes 6 vers 47, het laatste stukje. Wie gelooft, heeft eeuwig leven. Wie? Dat kan iedereen zijn. Dat kunnen ook mensen uit het Jodendom zijn. Dat kunnen ook bekeerlingen zijn uit het volk van Israël. Nu hebben we nog steeds, en gelukkig, de gemeente is begonnen met 3000 Joden die tot geloof kwamen. Even later waren het 5000 Joden. De gemeente is begonnen met het volk van Israël. Maar als volk, als leiders van het volk, heeft Israël nog steeds de Messias verworpen. Zijn ze nog steeds blind? Zien ze het nog niet? Voelen ze het niet? Horen ze het niet? Maar pas wanneer God gaat ingrijpen, dan zullen het mensen zijn die door God zelf getrokken worden en onderwezen worden. En hier staat, maar tussen al die Joden, tussen al de mensen, zijn er heel veel mensen die nu ook al geloven in Jezus. En wie nu gelooft in Jezus, die heeft dat eeuwig leven. En ja, het is geweldig dat vanaf het begin af aan velen onder het Joodse volk toch geloofden in Jezus. Goed, tot zover dit stukje uit Johannes. Wel goed om te weten in welk verband dit stukje staat tegenover het Joodse volk. En het is heel mooi om te zien dat wij twee keer van iemand zijn. In de eerste plaats van God zelf, die over ons waakt, en in de tweede plaats door Jezus zelf, worden aan hem gegeven.